Geliefde gemeente, 6 weken geleden was het een vreemde zaterdagavond. Tenminste voor degene die hier in de buurt woonde. Degene die in de nieuwbouw woont, die merkte toen niks van, nou ja, wat toch een beetje leek op een oorlog in het Wilhelminapark. Toen benoemde ik dat ik die avond nog wel even gedacht heb. Of ik over dezelfde tekst kon preken als ik me voorgenomen had. Dat heb ik wel gedaan. Maar ik dacht toen, eigenlijk is het best wel schrijnend. Wat er dan zo op een zaterdagavond gebeurt. En wat er vervolgens, ja, hoe het dan op zondag is, hè, die tegenstelling. Maar was dat vandaag, gisteren anders? Er hoefde geen politie opgeroepen te worden vanuit heel Flevoland, zoals 6 weken geleden. Maar eigenlijk was het geweld veel groter. En niet alleen hier rond het Wilhelminapark, maar in het hele dorp. En dat was niet maar op een gewone zaterdag, maar op een zaterdag nadat we 2 keer in de kerk geweest zijn. Maar we zijn eraan gewend, hè? Dat schijnt zo te horen, vuurwerk op oudejaarsavond. En de collecteopbrengst die neemt elk jaar toe. Wat er uitgegeven wordt aan vuurwerk neemt ook elk jaar toe. En dat vinden we dan gewoon. Dat hoort zo. Maar eigenlijk, als je erbij nadenkt, is het schrijnend. Tot 6:30 zitten we in de kerk en horen we het woord van God. En dan begint de voorsabbat. Dan gaan de klokken luiden van, denk erom, het is bijna zondag. En dan barst de hel los. En een paar uur later zitten we weer in de kerk. Wel schrijnend eigenlijk. Of niet? Voelt dat niet als een tegenstelling? Het kan er zo gemakkelijk toe leiden dat we kwijtraken wat we op dankdag en op oudjaarsdag horen in de kerk. De ernst in het bijzonder van die oudjaarsdienst. En dat is niet alleen hier hoor, dus je moet niet denken, heeft u het over Urk? Dat gevoel dat heb ik eigenlijk altijd. Alleen, het is natuurlijk niet altijd op zaterdagavond. Oudjaarsdag. Maar ik weet eigenlijk niet één dienst zo ernstig als de dienst van Oudjaarsdag. En niet één dienst eigenlijk zo pijnlijk. Zo tegenstellend als die dienst van Oudjaarsdag. Wat is daarom goed om nog herinnerd te worden aan wat we gisteren gehoord hebben. En de ernst van oudejaarsdag, die is niet voorbij zodra we de kerk verlaten hebben en zodra het vuurwerk begint. De ernst van oudejaarsdag, die is er nog op de nieuwjaarsmorgen. Gisteren, toen voelden we iets van hoe snel de tijd ging. Nu alweer aan het eind van het jaar gekomen. Wij vliegen daarheen. Maar vandaag voelen we hetzelfde. 2023, weer een nieuw jaar. Wij vliegen daarheen. Zo hebben we vanmorgen Psalm 90 gelezen. Een psalm die we vaak lezen met Oudjaarsdag. Maar die even belangrijk is met Nieuwjaarsdag. Leer ons de tijd van ons leven kostbaar te achten. We weten nu dat we het jaar 2023 beleven mogen. We hebben geen idee hoe lang wij krijgen. Wij weten niet of we het eind van dit jaar ook mogen bereiken. We weten wel dat ook dit jaar snel zal gaan. Wij vliegen daarheen. En de tijd die we krijgen vandaag en misschien morgen en misschien wel het hele jaar. Maar de tijd die we krijgen is kostbare tijd. ernstige tijd. Het is een tijd om te voelen dat wij in nood zijn. Maar het kan ook een goede tijd zijn. Het is ook een tijd om te voelen dat we God nodig hebben. En dat is wat Mozes heeft beleefd en wat hij ons voorhoudt. Als hij de ernst laat voelen van het korte leven, van de toorn van God, dan kan het hem maar tot één ding brengen. Tot het diepe besef dat we God nodig hebben. Tot het gebed, onder andere van vers 14. De tekst voor de preek, Psalm 90, vers 14. Psalm 90, vers 14. Verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid. Zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Tot zover dit woord van God. Onder dit woord en boven de preek staat een goed vooruitzicht. Een goed vooruitzicht. Drie gedachten. Een nieuwe morgen. Nieuwe genade en nieuwe vreugde. Een goed vooruitzicht. Ik zou eigenlijk ook kunnen zeggen, veel heil en zegen voor het nieuwe jaar. Een nieuwe morgen. Het gaat over in de morgenstond. Nieuwe genade. Verzadig ons met uw goedertierenheid en nieuwe vreugde. Zo zullen wij juichen en verblijd zijn. Dus als eerste een nieuwe morgen. Je zou kunnen zeggen dat het nu heel vroeg in de morgen is. Heel vroeg in de morgen. De eerste zonnestralen komen boven de horizon. Letterlijk gezien is dat niet waar, want het is inmiddels 11:15. Dus de morgen is al best een stukje gevorderd. Maar als je het kijkt over het hele jaar, kun je zeggen vandaag, dat is het allereerste stukje van het nieuwe jaar, zoals de eerste minuten van een nieuwe dag. Een nieuwe dag begint. De nieuwe morgen. Hoe heb je dat 's morgens vroeg? Als je ziet dat het begint te schemeren, door de kier van het gordijn zie je, het is niet meer pikdonker. Hoe heb je het dan? Dan voel je, nou, het is tijd om eruit te gaan. Goed, in deze tijd van het jaar ben je er meestal uit voordat het gaat schemeren natuurlijk. Dan is het nog wel pikdonker als je eruit bent, maar als dan de nieuwe dag begint, misschien door je wekker en misschien door de zonnestralen. Hoe heb je het dan? Een nieuwe dag. Je moet eruit. Wil je er ook uit? Uit bed bedoel ik. Spring je uit bed? Blijf je nog even liggen? Misschien blijf je liggen gewoon omdat je eigenlijk een beetje lui bent. Om zin om te blijven liggen. Verder niks. Maar het kan ook dat je tegen de nieuwe dag opziet. De een die springt overeind en denkt, yes, vandaag jarig. En de ander, moet ik vandaag weer? Ik zie het niet zitten. Weer naar dat werk dat zo zwaar is. Weer naar school, wat ik zo moeilijk vind. Dus de nieuwe dag, die kan hoop geven en moed en plezier, maar die nieuwe dag, die kan je eigenlijk ook juist een beetje bang maken. Ook omdat je denkt, ja, deze nieuwe dag, wat zal die weer brengen? Ook nieuwe gevaren, nieuwe moeilijkheden, nieuwe vragen. Zeker als je een beetje neerslachtig aangelegd bent, dan kun je dat elke morgen wel hebben. Ook al gaat je werk best en zo, toch kun je elke morgen denken, wat zou er vandaag weer komen? Wat zal ik vandaag weer in het nieuws lezen? Waar komen vandaag mijn kinderen weer mee thuis? Een nieuwe morgen geeft nieuwe zorgen. En dat is wat Mozes ook heeft beleefd. Niet alleen de nacht is bedreigend, dat is het ook. Dat zien wij in Psalm 91. In de nacht, als het donker is, als het dreigend is. En daarom zeggen ook die Emmausgangers: blijf bij ons, want het is bijna avond. Of het is bij de avond, de nacht is nabij. Blijf bij ons, u moet niet verder reizen in de nacht. Dat kan eigenlijk niet. De nacht is bedreigend, maar de nieuwe dag is ook bedreigend. In vers 5 zegt Mozes: gij overstroomt hen, ze zijn gelijk een slaap. In de morgenstond zijn ze gelijk het gras dat verandert. Het beeld is van dan als van Israël in de zomertijd. In de nacht, dan ging het nog wel, dan lag de dauw over het land. Maar als de nieuwe dag kwam, de morgen stond, de zon ging schijnen, de zon ging branden. Binnen de kortste keren was de dauw verdampt. En de zon die brandde op het land. En het gras verdort. De morgen stond, die brengt dus het gevaar met zich mee van het verbranden van de zon, van de hitte. De nieuwe dag, dat was ook de tijd dat de oorlogsdreiging het sterkst was. In de pikdonkere nacht werd er meestal niet gevochten. Want dan kon je de vijand ook niet zien. Maar je eigen leger ook niet. Hè. Dat zie je bij Gideon. Als die Midianieten gaat overvallen in de nacht. Dan in het kamp van de Midianieten zijn ze zo in verwarring. En ze zien geen hand voor ogen. Ze beginnen allemaal tegen elkaar te vechten. Dus in de nacht werd meestal niet gevochten. Alleen soms zo'n verrassingsaanval. Maar dan 's morgens, als de zon opkwam, ja, dan was de grootste dreiging dat het vijandelijke leger kwam. Dus de nieuwe dag, zegt Mozes hier, brengt nieuwe gevaren met zich mee. En zo is het eigenlijk ook vanmorgen. Een nieuw jaar. Het geeft ons nieuwe vragen. Wat komt er in 2023 dan weer over ons heen? We hadden een jaar geleden helemaal niet gedacht aan een oorlog in Oekraïne. En 3 jaar geleden hadden we helemaal niet gedacht aan corona en coronamaatregelen en lockdowns en zo. Wij hebben geen idee wat voor bedreigingen zijn er voor ons werk, voor onze scholen, voor onze families, voor onze gezondheid. Een nieuwe morgen en een nieuw jaar, die laat ons ook weer zien. De tijd gaat zo snel. Zo sta je aan het begin van het jaar. Zo ben je door het jaar heen. Nieuwjaarsdag. Het zou een heel mooie dag kunnen zijn. Maar het is het niet alleen. Het is ook eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een heel onzekere dag. En waar zit je dan om verlegen? Wat moet je dan? Onze natuurlijke neiging is om het leven een beetje leuk te maken. En u mag je vreugde hebben, daar gaat het zo meteen ook nog over. En als de vreugde is, dat past volgens de Bijbel ook bijvoorbeeld een goede maaltijd bij. We hebben de neiging om eigenlijk het leven leuk te maken. Maar van het leuk maken van, zeg maar, die buitenkant, dan wordt het nog niet leuk en dan wordt het nog niet goed en dan wordt het nog niet zeker. Eigenlijk gaat heel veel wereldse vreugde zo voorbij. vind een vuurpijl wat dat betreft wel een heel mooi symbool. Ik vind vuurpijlen trouwens ook wel mooi. Ik vind het alleen niet fijn. Het is natuurlijk wel mooi. Ik denk dat iedereen het wel mooi vindt. Maar het is ook een mooi symbool. Het schiet even de lucht in. Het schiet snel de lucht in. Je kijkt even en je bent onder de indruk van al die verschillende kleuren die daar door de lucht schieten. En is het weer voorbij. Nou, als je een pot hebt, dan schieten er nog een paar achteraan. Want de een is voorbij. Gelukkig is er weer een andere. En gelukkig weer een. Maar ja, op een gegeven moment is die hele pot leeg. En is het weer stil. Eigenlijk met een paar seconden. Soms iets langer. Is het weg. Het is eigenlijk niks. Zo is met vuurwerk. Maar uiteindelijk is het zo met alle aardse vreugde. Ik zelf, nou, dat hebt u natuurlijk wel begrepen, heb ik niet het gevoel dat vuurwerk op Oudjaarsdag nou zo'n goede traditie is. Oliebollen op Oudjaarsdag vind ik weer prima. Ja, ik heb wel eens een keer op Nieuwjaarsmorgen ergens gepreekt. Of misschien was het Oudjaarsavond, maar dat weet ik niet meer zeker. Dat op een gegeven moment, het was ook nog bij het zingen van Psalm 17, hè, maken van de buiken God staat erin. Dat er jongen geweldig begon over te geven. Het hele gangpad vol. Ja goed, ik weet het niet, maar ik dacht, het zal van de oliebollen geweest zijn. Die dag daarvoor waren ze lekker. Maar daarna zaten ze in de weg. En zo is dat met heel veel. Eigenlijk met alle aardse vreugde. Met het goede plezier en met verkeerde plezier allebei. Het is zo voorbij. Het helpt je niet echt. Het geeft je geen vastheid. Je kunt er niet mee het jaar in. Mozes die wijst de echte weg. Wat is het nu dat echt antwoord geeft op alle noden? Er is maar één antwoord. Alles roept om God. Het is zoals Mozes het zei. Mozes, of dezelfde Mozes die deze psalm gemaakt heeft. Die zei het toen bij de Sinaï. Toen de Heere zei, dit volk is zo verdorven. Ik kan dit volk niet maar zo door laten gaan. Het is zo ver van u afgeweken. Van mij afgeweken. Toen zegt de Heere tegen Mozes, ik zal mijn engel mee laten gaan. Dan mogen jullie verder trekken richting Kanaan. Maar ik ga niet meer mee. Maar toen zegt Mozes, en dat is dezelfde taal als in deze psalm. Heere, indien uw aangezicht niet medegaat, doe ons van hier niet optrekken. Indien uw aangezicht niet medegaat, dan kunnen we niet verder. Want dan blijven we met die zonde zitten. En het volk Israël, het grootste probleem was, het was een zondig volk. En ons grootste probleem is, we zijn een zondig volk. En als de Heer dan zegt, vanwege die zonde, kan ik niet met je meegaan. Dan moeten we zeggen, maar Heere, dan gaan we juist met het grootste probleem het nieuwe jaar in. Er is maar één mogelijkheid om van onze zonde af te raken, dat is God zelf. Als God niet meegaat, hoe zouden we dan verder kunnen gaan? Als God niet meegaat, hoe zou je dan een langdurige ziekte kunnen dragen? Of een levensbedreigende ziekte, waardoor je opziet tegen het nieuwe begonnen jaar? Als God niet meegaat, hoe zou je dan je eenzaamheid kunnen dragen? Als God niet meegaat, hoe zou je dan de onzekerheid van deze tijd kunnen dragen? Als je denkt, wat zal 2023 nou weer vanuit Den Haag komen? Of nou weer op het wereldtoneel gebeuren? Of nou weer in ons gezin? Zo onzeker. Een nieuwe morgen roept om God. En hoe dan? Onze tweede gedachte. Nieuwe genade. Want is het eigenlijk wel zo aangenaam als God meekomt. Eigenlijk snap je toch wel dat er mensen zijn die maar liever zonder God doen. Het is toch niet zo gezellig in de kerk, in het woord. Het is toch veel vrijer als er geen God is, als God je niet lastig valt. Want lees maar in deze psalm. Vers 11. Wie kent de sterkte van uw toren en uw verbolgenheid, nadat gij te vrezen zijt? Als God met je optrekt en jij met God optrekt, dan leer je God kennen. Dan leer je die toren van God kennen. En als God er niet dichtbij is, dan heb je tenminste geen last van die ernst. Die kant is er. Maar die kant is er alleen maar voor je gevoel. Want de toren van God, die is niet weg als je het niet aan denkt. Kleine kinderen hebben dat zo. Dan doen ze een theedoek over hun hoofd. En dan denken ze dat je geen idee meer hebt waar dat kind is. En dan trekken ze in één keer je theedoek van het hoofd en dan zeggen ze, kijk, ik ben er weer. En wat je niet ziet, zo beleven kleine kinderen dat. Wat je niet ziet, is er niet. En zo leven eigenlijk heel veel mensen. Ze doen een theedoek over hun hoofd, zeggen ze, ik zie God niet. Dan heb ik ook geen last van God, dan is God er ook niet. Dat is natuurlijk niet waar. Als je God niet ziet, betekent niet dat hij er niet is. Als je niet aan Gods toorn denkt, betekent niet dat die toorn van God niet op je drukt. De toorn van God is er evenwel. En die kun je maar beter onder ogen zien. En juist daarom, als je ziet wie God is, dan zie je dat hij niet alleen die toornende God is, maar ook een zo genadige God. De toorn van God. Waar komt die toorn vandaan? Een vraag aan de jongeren. Moeten jullie eens over nadenken. In de eeuwigheid, toen er nog geen wereld was, toen God nog niks geschapen had, geen mensen geschapen, was God toen liefde? Ja, hè? God is liefde, staat er in de Bijbel. Altijd al. In de eeuwigheid, toen er nog geen mensen waren, was God toen toornig? Nee, hè? God is niet van eeuwigheid al toornig. Wel van eeuwigheid liefde. Maar waar komt die toorn van God dan vandaan? Die komt door onze zonde. Die komt doordat wij hem op het hart getrapt hebben. Daar komt Gods toorn vandaan. Daarom zeggen we al, Gods toorn is gekrenkte liefde. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, Gods liefde hoort nog meer bij God dan Gods toorn. Niet om te zeggen, Gods toorn kunnen we wel vergeten, maar Gods toorn, die is pas gekomen vanwege onze zonde. Maar Gods liefde, die ligt God als het ware nog meer na aan het hart. God is liefde. En omdat Mozes dat weet, durft hij om God te bidden. Hij weet dat God wel toornig wordt, maar dat hij liefde is. Hij zegt in deze psalm niet, u bent van eeuwigheid tot eeuwigheid toornig. Maar wat zegt hij wel? Begin van de psalm. Gij zijt ons een toevlucht geweest, van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren, en gij de aarde en de wereld voortgebracht had. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Dat zegt tegen God. God is eeuwig God. En God is een eeuwige toevlucht. Dat is wat hij het meest, het volst van God mag zien. En hij weet, van deze God moeten we het hebben, die eeuwige toevlucht. Maar je hebt er niet genoeg aan om te weten dat hij dat is. Mozes kan het niet houden bij het begin van die psalm. Hij kan niet zeggen, ja, God toornt wel, maar God is liefde. Dus dan hoeven we verder aan die toorn niet meer te denken. En God is liefde, God is goede tieren, maar God toornt ook echt. Het is de gedachte, God is toch liefde. Die moeten we niet gebruiken om er maar alles uit te vlakken en te zeggen, jongens, nergens meer druk om maken. Dat God liefde is, betekent dat we een beroep op God kunnen doen. Maar die liefde die moeten we dan wel ontvangen. Zoals de toorn van God ontvangen. We hebben de toepassing nodig. Het moet persoonlijk worden. Dat die goede tierenheid, die eeuwige goedheid en onveranderlijke liefde van God, dat die ook ons hart mag treffen en vervullen. Het moet persoonlijk worden. Het moet vernieuwd worden. Dat ook. We moeten het een keer voor het eerst in ons hart krijgen. We moeten het elke keer opnieuw in ons hart krijgen. En daarom zegt Mozes, verzadig ons in de morgenstond met uw goedertierenheid. Verzadig ons met uw goedertierenheid. Dat betekent, geef dat we die goedertierenheid inderdaad mogen ontvangen. Beetje als een spons. Een spons die, nou laten we zeggen, die hier op het fietspad naast de dijk ligt. Die kan kurkdroog zijn. En er ligt daarnaast het hele IJsselmeer. Als er iemand bij die spons komt en die zegt, jongen, hoe komt die spons zo droog? Moet je kijken wat de water er is. Wat de water. En hier een droge spons, hoe kan dat? Omdat het water niet bij die spons komt en het spons niet bij het water. En zo kun je dus ook zonder de liefde van God zijn, terwijl God een oceaan van liefde is. En je hart is leeg. Want je komt niet tot God en God komt niet tot jou. Maar die spons, hoe wordt die nou nat? Nou, dat weten de kinderen ook wel. Als je die spons nou in het IJsselmeer gooit, of gewoon erin neerlegt, dan wordt die wel nat. Dan wordt die verzadigd. Die hele spons vol water. Het IJsselmeer wordt er niet minder van natuurlijk. Er is zoveel water. IJsselmeer wordt er niet minder van, maar die spons wel, die wordt er meer van. Vol water, verzadigd met water. Nou, daar bidt Mozes om, verzadig ons. Maak ons vol van uw goede tierheid. Die goede tierheid die in u zo'n oceaan is. Geef mijn hart daar ook vol mee mag zijn. Daar wordt Gods goede tierheid niet minder van, maar mijn hart wel meer. Dat is het enige wat mijn hart echt goed kan doen. Verzadig ons. Betekent ook, het moet van God komen. Het is wel datgene waarom wij naar God toe gaan. In het gebed waar we God om vragen. Maar we kunnen niet zeggen, ik verzadig mij met Gods goede tierenheid. Ik maak mijzelf vol van goddelijke goedheid. Nee, het moet van boven komen. Alle goede gaven zijn van boven van de Vader licht afkomende. Verzadig ons met uw goede tierheid. We zijn zo verlegen dat u komt. Dat u ons hart vervult. Verzadigen. Dat betekent ook, als het er vol van mag zijn, dan overtreft het al het andere. Alle nood. Alle schuld. En wanneer die spons nat wordt, dan is de droogheid weg. En als Gods goede tierenheid ons hart vervult, dan is de zonde weg. De goede tierenheid van God, die is beter dan dit tijdelijke leven. De goede tierenheid van God is groter, heerlijker dan de grootste noden van dit leven. En daar bidt Mozes nu om. Om zoveel zicht op de goede tierenheid van God, dat hij als het ware alle noden aan kan. Alle moeite van dit leven, dat hij zegt, ik kan het dragen. Wat er dan ook komen zal in dit nieuwe jaar. Op deze nieuwe dag, eigenlijk, hè, vanuit die tekst. Wat er dan ook maar komen zal. Als ik van Gods goede tierheid vol zal zijn, Dan mag het komen. Laat het dan maar komen uit Gods hand zoals het komt. Maar waar krijg je het? Hoe kan God die goede tierheid nou geven? Dat is toch geen goede tierheid die wij verdienen? Nee, de goede tierheid die komt voort uit God. Die ligt in God. En dat wij het kunnen krijgen, dat komt uit Christus. De Heer Jezus heeft niet Gods goede tierenheid gemaakt. Nee, die goede tierenheid van God, die is er. Maar je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus heeft de deur open gedaan van het magazijn. Zodat die goede tierenheid van God uitgedeeld kan worden. Enige in wie wij de goede tierenheid van God kunnen ontvangen is in Christus. Christus, die de toorn van God gedragen heeft. Zoals we gisteren hoorden. Christus, voor wie geldt dat de hitte van Gods gramschap over hem heen ging, dat hij verteerd is daaronder. Christus die dat gedaan heeft, omdat anderen vrij mogen gaan. Gooi de tierheid van God in Christus ontvangen, dat betekent in geloof ontvangen. Geloof. Dat is de enige weg om die goede tierheid van God te ontvangen. Het geloof. Dat beleid. Niks te hebben. Zo leeg als die droge spons te zijn. Niks goeds te hebben. Niks God aan te bieden. Het geloof. Dat een beroep doet op wie God is en wat God belooft. Het geloof dat zegt: Heer, aan mijn kant heb ik niks en verdien ik niks. Misschien zelfs aan mijn kant voel ik niks. Maar daar gaat het niet om. U heeft gesproken. En ik kan daar niet meer omheen. Ik kan niet meer anders dan u geloven. Dat geloof hecht aan u dat u uw goede tierenheid wilt uitdelen. Aan verloren en hulpeloze zondaren. Verzadig ons met uw goede tierenheid. Het derde, nieuwe vreugde. Verzadig ons met uw goede tierenheid. Als die goede tierenheid, de liefde, de ontferming van God, als die vol mag zijn, als die dus groter is dan alle nood, kijk, dan krijg je reden om blij te zijn. Net als andersom. Het kan soms zijn dat je lekker eten hebt, met je hele gezin aan tafel, met je hele familie misschien wel. Wat mooi toch. Eigenlijk alles is er om blij te zijn, maar je bent niet blij. Waarom niet? Dat je psychisch in de knoop zit. Dat je zorgen maakt over je gezondheid. Dat je net je werk verloren hebt. Of net kwam er rouw in de familie. Dus dat verdriet, dat is zo groot, dat is groter dan de vreugde. Je kunt eigenlijk helemaal niet blij zijn vanwege dat diepe verdriet. Dat ene verdriet. Dat is groter dan al die mooie dingen. En zo is het nou hier andersom. Als nu de goede tierheid van God zo werkelijk mag zijn in je leven. En je mag zien, de goede tierheid van God is groter dan alles. Dan kan het zo zijn dat je zelfs niet verdrietig bent om de grootste verdrietige dingen van je bestaan. Gods goede tierheid gaat er overheen. En daarom zegt hij: dan zullen wij juichen en verblijd zijn. Juichen en verblijd zijn. Echt blij zijn betekent dat. En juichen, dat is natuurlijk heel uitbundig. Dat betekent niet dat je altijd letterlijk moet juichen. Er is in de Bijbel natuurlijk niemand die alleen maar gejuicht heeft. Dat betekent, dan hebben we altijd reden om te juichen. Zoals straks zullen zingen op Psalm 42. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Zelfs in de nacht reden om te juichen. Altijd. dan zullen we juichen en verblijd zijn in al onze dagen. En dat is nou precies het verschil met die andere vreugde. Zoals ik het net zei van vuurwerk en van oliebollen. Ja, die vreugde die is er een paar minuten of een paar uur. Of dat soort vreugde is er een paar dagen. Maar gaat altijd voorbij. Er is niks waarvan je kunt zeggen, daar zal ik heel het jaar 2023 blij om zijn. Er zijn natuurlijk wel dingen die dieper gaan dan alleen maar eten en drinken en vrolijk zijn. Goed huwelijk. Een goede band met je kinderen. Verbondenheid aan je buren en hulp die je mag geven aan je naasten. Kijk, dat zijn dingen die geven de vreugde, die is niet met een paar dagen voorbij. Maar die vreugde, die kan dus nog wel overtroffen worden door verdriet. En er is maar één eeuwige vreugde. Eén vreugde waarvan je zegt, die gaat echt altijd mee. Alle dagen. Ook moeilijke dagen. Zelfs dan, als het einde aan dit leven komt. Als het sterven wordt. Ja, zelfs daar doorheen. En tot in eeuwigheid. Dan zullen we juichen en verblijden. Is dat echt zo? Als je nou Christus door het geloof mag kennen. De liefde en de goede tierheid van God. Ben je dan altijd blij? Ik denk dat er hier maar weinigen zijn die mensen kennen die echt elke dag blij zijn. Elke dag in elk geval uitbundig blij. Het is niet zo dat je het altijd vol ervaart. Maar het is wel zo dat er elke dag reden voor is. Elke dag. En dan gaat het er wel om dat je er zeker van bent. Hè? Als je onzeker bent over de vraag of Christus wel voor jouw zonde gestorven is. Dan weet je ook niet of de reden is om blij te zijn. Als je die zekerheid mist, dan moet je die zekerheid zoeken. En als je het helemaal niet hebt, dan moet je Christus zoeken. Maar ook, hè, als je wel die goede tierheid mag kennen, ben je bent er onzeker over. Dan geeft het ook een onzekere blijdschap. Als je verzekerd mag zijn van je aandeel in Christus, dan heb je elke seconde van je leven reden om te juichen en blij te zijn. Dan kun je elke dag zeggen, beter dan dit tijdelijke leven is uw goede tierheid. Dus het kan wel zijn dat je het niet altijd voelt, maar je mag het wel altijd geloven. Altijd is er reden om in het geloof te zien op de volheid van de goede tierheid van God. En een geloof kan klein zijn. Maar het kleinste beetje geloof, dat mag toch de hand nog leggen op die volheid van de genade van God. Zoals een klein vingerhoedje ook helemaal vol water kan zijn. Net zo goed als een grote emmer. Klein beetje geloof. Dat mag toch een beslag leggen op de goede tierheid van de Heer. In verwondering zeggen, Heer, ik snap het niet. Ik kan niet begrijpen dat u uw goede tierheid aan mij wilt geven. Maar ik kan er ook niet meer aan twijfelen, want u hebt gesproken. U hebt zo gesproken dat ik niet meer durfde ongelovig te blijven. Dat ik niet meer kon ongelovig blijven. Een zaak van geloof. Een zaak ook van beoefening. Moet ook elke keer alweer erbij gebracht worden. En daarom elk begin van het jaar. Maar ik zou zeggen elke nieuwe dag. Misschien is dit wel een goede tekst om naast je bed te hangen. Elke morgen als je wakker wordt, dan zie je die tekst. Verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierheid. Dan word je eraan herinnerd, dit heb je nodig. Deze nieuwe dag. Gods goede tierheid. En tegelijk in besef Hier zullen we het nooit ten volle beleven. Maar het komt nog. Er is een dag. De echte nieuwe morgen. Na een nacht van strijd en zorgen, zo zingt de gezang. Na de nacht van strijd en zorgen, aanschouwen zij de nieuwe morgen. Ontwaken tot onsterfelijkheid. Kijk, die nieuwe morgen, de grote nieuwe morgen, dan keert er niks meer aan. Dan zullen we juichen en ons verblijden in al onze dagen en tot in eeuwigheid. En daarom, als ik u veel heil en zegen toewens, dan zit daar die aansporing bij. Zoek dan ook heil en zegen. Laat het gebed van Mozes uw gebed zijn. Heere, ik kan u niet laten, of het gebed van Jacob, ik kan u niet laten gaan tenzij gij mij zegent. Het gebed van Mozes, Heere, als uw aangezicht niet medegaat, doe ons van hier niet optrekken. Geen rust kunnen hebben, voordat je mag weten, verzadigd te zijn met Gods goede tierenheid. Amen.